Goedenavond allemaal, zover we dat nog niet hadden gezegd. Ik begrijp, u bent de doorzetters. En dat zal ik proberen te belonen, om het niet te makkelijk te maken vanavond.
Ik dacht even dat voor 2 avonden.
Het is alleen maar een beetje snuffelen, het is niet anders. We hebben eventjes contact gehad, weliswaar via de mail, wat we nou op deze avond zouden doen. En toen dachten we eigenlijk, toch maar eens kijken, hoe gaan we om met teksten, het gezag, het schriftgezag, wat staat er, hoe ga je daarmee om? Maar ook welke uitleggingen de klassieke bronnen geven aan de teksten van Tenach. Ik heb de avond ingedeeld in 2 delen. Eerst een stukje uit de nacht, uit het boek Samuel. Ik heb daarvoor deze kopietjes gemaakt, die kleintjes. Die grote komen later, als de ogen wat moeier zijn. En de eerste 3 bladzijden, dat Samuel 1:1, dat had u waarschijnlijk al gezien. En daaronder, daar zitten 2 pagina's uit een stukje Midrash. En die Midrash die buigt zich juist over hele kleine details in de tekst. En aan de hand daarvan brengt u dus allerlei citaten en brengt u allerlei uitleggingen, dwarsverbanden enzovoort. En dat is eigenlijk wel leuk om daar eens te kijken hoe dat dan werkt. Dat komt uit dit boek Me'am Lo'es. Dat is een verzameling van teksten uit de Midrash. Als u dit wil kopen, dan kan dat. Maar ik ben hier ook 20 delen, want het is dus over, heel uitgebreid. Ieder boek van Tenach komt erin. Heeft een deel. En sommige boeken hebben 2 of 3 delen. Dus, wij doen vanavond alleen maar misschien 1 pagina. Dus weet u hoe het smaakt. Die Me'am Lo'es, dat is, heeft een... heb je geen... Heb je geen?
Oh, sorry. Is dat over? Of niet?
Ja,
nee, dankjewel.
Oh, wanneer? Wacht even. Dan heb je niet de hele. Heb je niet de hele. Moet je deze er ook bij hebben?
Ja, maar heb je een zelf?
Het is geschreven door Jacob Kulji. Dat was als een Sephardische Talmud geleerde. Die leefde in de late middeleeuwen. En zijn beschriften zijn dan weer verwerkt en bewerkt door een commentator op de Maimonides, de Mishneh de Melech. Dus iemand die echt helemaal in het vakgebied zat. En dat blijkt ook wel aan de manier hoe hij met de bronnen omgaat. Als we tegenwoordig huidige commentaren lezen, dus, uit de laatste periode, zeg maar, dan... zijn die altijd heel veel voorzichtiger in dat je wel vanuit de tekst kunt concluderen en niet. Maar dit was nog de periode dat de mensen toch wel een hogere status hadden en ook veel meer gezag hadden, ook tekstgezag om verklaringen aan de hand van teksten uit te leggen. En dat hopen we dat het vanavond een beetje zichtbaar wordt.
Een beetje vergelijkbaar met Rashi?
Hè? Ja, het is een iets latere periode van Rashi, maar hij maakt nog wel datzelfde... Ja, statuur eigenlijk wel, ja. Hoe leren wij Midrash? Dus eerst de tekst van het vers te lezen, te vertalen. En daarna rond te kijken in de verklaringen en in de Midrash. Wat er al zo wordt gezegd. En als je naar deze pagina kijkt. Die ligt onder het setje, dus onder de setje van de teksten. Dat is de Midrash, die kunt u dus gewoon ernaast leggen. En dit, deze eerste 3 pagina's, dat is de dikke letters, dus de hoofdtekst uit Samuel, met alle verklaringen eromheen. En als u hier kijkt, ziet u bovenaan weer het citaat van de de tekst, Samuel 1:1. 1:1, ja. Ja. En daaronder de tekst van de middags. Hè. Dus wat we gaan doen, eerst maar eens even vanuit deze teksten vers 1 lezen, vertalen. Ik zal een paar dingen vertellen uit Rashi onder andere, en daarna kijken we naar de middags. En dan hopen we dat we een beetje beeld krijgen van het boek Samuel. Althans van het eerste hoofdstuk, eerste vers, misschien de tweede vers ook nog. Maar misschien is het wel leuk dat een van u leest, de tekst van het vers. Dan kan ik meteen horen hoe dat gaat. Wie durft?
Ik eerst horen.
Nou, prima. Oké.
Dan kom ik niet verder.
Oké.
Okay.
Haramatayim. Ja.
Sofim. Megar. Megam. Har. Sorry.
En dan gaan we even naar de volgende blad. Nog één woordje op het volgende blad. Dan ben ik helemaal gedaan.
Oh, de volgende?
Ja.
Ja, deze nog.
Ja.
Even tot de soft.
Oh ja. Even.
Ja, even gaat hij. Ja. Nou. Als we dit gaan vertalen. Waar hij is echad. Er was één man. Min haramatayim. Vanuit Ramatayim. Laten we even de plaatsnaam zo noemen. Sofim, uitkijkend. Mehar Ephraim, vanaf de berg van Ephraim. Ushmo, en zijn naam was Elkana, ben Jorocham, de zoon van Jorocham. Ben Elihu, de zoon van Elihu. Ben Tochu, die weer de zoon was van Tochu. Ben Suf, de zoon van Suf. Ephrati, die kwam uit Efrat. En Efrat is Bethlehem. Ja. Het lijkt dat het alleen maar een opsomming is van er was een man en die kwam daar vandaan en die heette zo en dat was de zoon van zo en dus de afstammeling van Soef Efrati. Maar als we eerst maar eens even kijken naar het blokje direct hiernaast. Ja? Dat is de Aramese vertaling Onkelos. De Targum. Nou, dat zal ik dan een stukje lezen. Dat is geen... ik doe het gewoon. Wahawa. En er was Gavra. Een man. Gat. Één man. Miramata. Van... Nou, dat wordt vertaald of van de hoogte of van de plaats. Metalmide Neviaya. Van de leerlingen van... Nevia, van de Neviim, van de profeten. Hier staat dus al iets meer in dan in de tekst. Metura, van de berg, de Betefraim, het huis Efraim. En dan krijg je Ushmei en zijn naam was Elkana, Bar, Jorocham, Elkana, de zoon van Jorocham, Bar Eliu, de zoon van Elihu, Bar Tochu, de zoon van Tochu, Bar Tsuf, Gavre, een man, Paleek Guleek Bekutsjajo. Paleek, zijn deel, Gulak was verdeeld Bekutsjajo met heiligheid. Hij was een heilig man. Niet een goed heilig man, dat weet ik niet. Een heilig man. Betura, en hij kwam van de berg, de Beet Ephraim, het huis van Ephraim. Dus hier staat eigenlijk hetzelfde in, alleen met iets meer informatie. Afstammend van de profeten, en hij was een heilig man. Hij was een gewijd man, die Elkana, dat was dus eigenlijk de vader van de profeet Samuel, was een van de richteren, dat was een van de laatste richteren. Vandaar dat hij ook die kwalificatie had. Hij had een bepaalde heilige status, gewijde status. Wanneer we zeggen, Wahi Ish Echad, er was één man, dat woordje één, dat had je al weg kunnen laten. Want het gaat alleen maar om Elkana hier, want het gaat over Elkana, wie die was, en vanuit hem werd dus uiteindelijk Samuel geboren. Maar het feit dat er was Ish Echad, één man, dus met een telwoord erachter, dat heeft een bepaalde betekenis. Om die betekenissen uit te halen, want zo werkt dat dan. Je hebt zo'n vers en je ziet, dat is vreemd, daar moet er een gat staan. Dat hoeft helemaal niet. Waar je is, er was een man en die heette, maar hij was één man. Dat heeft een bepaalde boodschap. En dan ga je dus zoeken en dan kijken we eerst maar eens in Rashi. Dat is het blokje net hieronder wat we gelezen hebben hier, dit stukje Rashi. Ja? Hebben we die allemaal gevonden?
Ja.
En Rashi die zegt meteen al, die geeft de antwoord zonder dat hij de vraag stelt, maar dat is vaak de methodiek van Rashi. Wahi ish echad, er was één man. Hakol, zegt Rashi, hakol, alles, lefi haseder, volgens een bepaalde volgorde, namelijk Moshe, Mozes, Massar, gaf over et ha-Torah, de Torah, Le Joshua aan Joshua. Joshua en Joshua liskenim aan de oudsten. We shofet Massar le shofet. En toen kwam de ene richter die gaf het over aan de volgende richter. Ad shehigia le Eli, tot het kwam bij Eli, de hoge priester, die in dit boek natuurlijk een hoofdrol gaat spelen. Umimenu, en daar vanaf komt het Lismuel bij Samuel. Komo, Shoshaninon, zoals we hebben geleerd, Vesekenim Lanevium, de oudsten aan de profeten. In deze paar woorden van Rashi staat eigenlijk een schat van informatie. En die weten we alleen maar door Rashi goed te kunnen bestuderen. En niet alleen dat Rashi kunnen bestuderen, maar ook kijken wat de commentaren op Rashi weer zeggen. Wat van zijn informatie staat hier allemaal in? Allereerst het woordje Echad. Maar hier is Echad. Er was één man. Nou denken we dat zal dan wel die Elkana zijn, maar dat bedoelt Rashi niet. Rashi zegt, er was ooit één man. En de Talmud die zegt, dat op een aantal plaatsen altijd, wanneer er anoniem wordt gesproken over is een man, wie is dat dan? Waar is Moshe, de man Mozes? Mozes wordt verschillende keren in de Torah aangeduid met een soort term ish. Dat was een man, dat was een kerel. Dus overal waar het staat, er was ish, er was een man, dan begin je meteen te denken, oh, wie wordt hier nou bedoeld? De persoon hier in dit vers, of is dit refereren aan Mozes? En als dat staat waar hier ish egat, er was één man, een heel specifieke man, dan weet je meteen, dat is niet die Elkana die hier gezegd wordt, daar wordt Mozes mee bedoeld. En dan is de betekenis van het vers, zoals we zo zien, totaal anders. En wat zegt Rashi hier? Alles gaat volgens de volgorde. Het boek Samuel staat niet op zichzelf. Dat zullen we zo ook in de middags ook zien. Hoor. Het boek Samuel staat helemaal niet op zichzelf. Het is weer het vervolg van de voorgaande boeken. En dit is ook weer een verwijzing naar de eerste Mishnah in het traktaat Spreuken der Vaderen. En dat traktaat begint namelijk: Mozes gaf de Torah over aan Joshua, Joshua aan de oudsten aan de richteren en de richteren aan de profeten. Waar Rashi dus eigenlijk mee eindigt. Uskenim lanevi'im. De oudsten aan de profeten. Dat is niet zomaar iets van Rashi, dat is een citaat. Refererend naar het citaat in de Mishnah. Dus wat staat hier dan allemaal? Alles is volgende volgorde. Dit is niet zomaar een stukje geschiedenis. Nee, het gaat hier om Mozes. Die gaf de Torah over aan Joshua. Aan Joshua. En Joshua aan de oudsten. En toen kwamen de richteren, de een na de ander. Ze gaven het over. Tot het uiteindelijk terecht kwam bij Eli, de hoge priester. En die gaf het weer over aan Samuel. Nou, als we dit allemaal gelezen hebben. En we kijken dan terug naar dit vers, naar die pasuk. Dan staat er heel iets anders dan wij gedacht hebben. Waar hier is Echad. Er was één man. Min Ramatayim. Vanuit de hoogte. Wie is dat? Mozes. Tsofim meha Efraim. Hij keek uit van haar, van de bergen Efraim. Heeft Mozes uitgekeken vanaf de berg Efraim? Nee, want hij is nooit binnen de grenzen van. Ja. Maar, daar is weer wel die middag. Het zegt dat Mozes, die werd als het ware het land. Hij keek van af de berg Nebo, keek hij op het land. En het hele land Israël lag aan zijn voeten. En de Midrash zegt, hij heeft als het ware Israël met zijn voeten betreden. En waar heeft hij gestaan? Op de hoogste berg, de berg van Efraïm. Dus dit is helemaal een verwijzing aan de hand van de Midrash, wat Rashi dus zegt, naar Mozes. En dan, uiteindelijk, Oesmo, en dan gaan we het nu hebben. Waar gaan wij het over hebben? Over wiens naam? Over Elkana. Die je dus via Mozes, Joshua, de oudsten, de richteren, via Eli uiteindelijk bij Samuel komt. Dus, en daar zit die vader van Samuel. Die hebben ze nodig om bij Samuel te komen. En dan krijg je dus eigenlijk een totaal andere context van het vers dan alleen maar de vertaling. Dan hebben we ook meteen helder wat we bedoelen altijd met pshat en dras. Ja, pshat is gewoon, en volgens de pshat, dus de enkelvoudige vertaling, is de Isht Echad, die ene man, dat is Elkana. Volgens de dras, nee, dat is Mozes. Dus wat doet Rashi in feite hier aan de hand van al die verhalen te middags? Rashi vertelt eigenlijk hoe de wet, de leer, bij de profeet Samuel terecht is gekomen. Dat is volgens wat Rashi ons vertelt. Niet iedereen deelt die mening. Iedereen deelt die mening, maar er zijn ook verklaringen die zeggen, er is meer dan dat. Er zijn meerdere mogelijkheden. En dat is ook heel belangrijk in Drash, dat je kunt verschillende verklaringen naast elkaar hebben staan. En de een sluit de ander niet uit. Nee, het is toegevoegd. Het kan zowel het een als het ander zijn. We moeten maar eens kijken naar deze Marikara, dat is het blokje direct naast Rashi. Dan gaan we daar ook even naar kijken. Vayhi, ish echad. Er was één man, Minham Ramatayim, vanuit die hoogte. Echad, iemand, Sheba, Me'amtayim Tsofim is uitkijkend, maar uitkijken niet alleen in de letterlijke zin, maar ook in de overdrachtelijke zin. Tsofim uitkijkend, een profeet die over de horizon uitkijkt, hè, die kan zien wat er dus in de toekomst is. Een ziener. Shetenavu lahem Yisrael, die profetie bedreef voor Israël. Dat is één uitleg. Dus Sofin betekent niet gewoon, hij stond ergens op de hoogte en keek uit naar beneden. Nee, hij was een ziener. Hij was een profeet. En dat geeft ook iets weer van de status die Elkana dus kennelijk had. Als je zegt dat het Elkana is, dus niet zoals Rashi. Elkana wordt dan ook gezien als een profeet.
Wie is nu die commentator links?
Mahari Kara heet hij. Yehuda Kara. En na de eerste regel van die Mahari Kara, dan komt er een puntje en dan staat er Dalet Alef. Ja? Dalet Alef is een afkorting voor Davar Ager. Nog iets anders. Nog een andere opvatting. Het komt heel vaak voor. De Talmud die gebruikt Dalet Alef. Dus Davar Ager ook wel iets voor iets anders. Maar dat heeft een hele andere betekenis. Als er in de Talmud wordt gesproken over Davar Ager. Dat is letterlijk iets anders of een andere zaak. Dan wordt daar varkensvlees mee bedoeld. Ja, dat is een traktaat, Sachim, even een traktaat. Er staat een heel verhaal over iemand die wilde de priesters voor de gek houden. En die heeft dus een Davar Ager, iets anders naar de tempel gebracht. En Rashi zegt daar, wat bedoelt hij mee? Hij wil het woord varkens niet benoemen in relatie tot de tempel. Dus het heet over iets anders. Ja. Maar hier is het gewoon, wat we heel vaak in de commentaren vinden, Dalet Alef. Daar waren een andere uitlegging. Wat betekent dat Sofim, die ziener? Nee, hier is het letterlijk iemand. Er gaat iemand, Sheba, die komt, Misteramat, van twee hoogten. In de bergen van Efraïm, daar waren heuvels. En er waren twee heuvels naast elkaar. Tshetsofot Zulezu. Twee hoogten, alsof de een keek uit op de ander. Dus twee heuvels, de een keek uit op de ander. Dat is dus niet meer dan een plaatsbepaling. En wie was hij? Umi b'nei Korach. Hij was van de zonen, een afstammeling van de zonen van Korach. We Levi. Ja, hij was een leviet. Dan hebben we natuurlijk één probleem. De zoon van een van de nakomelingen van Korach. Wat is het probleem? Korach, dat was diegene die in opstand was gekomen tegen Mozes. En zijn hele familie, die verdwenen in die spleet in de aarde. Dus hoe kunnen de afstammelingen zijn? Ook daar heeft de Midrash een mooie oplossing voor gevonden. Want toen de aarde zich opende, toen zijn de kinderen van Korach, die zijn tot inkeer gekomen. En toen werd er in die diepte een bepaald plekje gecreëerd waar zij tot een eeuwigheid konden blijven wonen. En zij hebben hun leven gevuld met het zingen van lofliederen voor de eeuwige, zo vertelt de Midrash. Dus Korach is uiteindelijk nog dieper gezonken, maar die kinderen die zijn daar op een soort eilandje in die krater. Die hebben daar hun eigen Korachhuis weer ingericht. Dat komt wel vaker voor, ook in kronieken bij de al die opzommingen van generatie komt ook regelmatig voor dat er iemand afstapt van Korach.
En de tempel van ons ook. Maar ik las pas Flavius Josephus daarover. Mm-hmm. En die zei, eerder komt Korach ook al in opstand. Als hij bij Aaron met die, dan moeten ze bij Aaron komen en dan gaat hij daar naartoe. En dan wordt Korach zelf al gedeeld. En dan later, een bladzijde later in de Bijbel dus, hè, dan worden Datum met een Bira met hun gezinnen voor hun huizen verteld.
Ja.
Ik heb dat nog eens nagelezen en dat kan volgens de Bijbel wel.
Dat zou kunnen. Maar nu, heel eerlijk te zijn, Flavius Josephus is een van de minst betrouwbare bronnen die wij ooit hebben gehad.
Ja, ik vind u niet betrouwbaar.
Maar wie ben ik? Ik zal een voorbeeld geven, Flavius Josephus. Masada. De hele geschiedenis van Masada is helemaal beschreven. Met de feit dat mensen het leven heeft genomen en die hele opstand. En die is door één historicus geschreven. Flavius Josephus. Maar Flavius Josephus ten tijde van Masada was niet in Palestina. Die zat in Rome.
Ja, hij was in Rome.
Ja. En hij was al lang overgelopen naar de Romeinen. Nou, dat mag allemaal, dat moet je allemaal zelf hebben geweten, dat is mijn zaak niet. Daarom zijn er ook zoveel twijfels over hem. Als historicus, als hij in Rome zat, overgelopen naar het kamp van de Romeinen, hoe kon hij dan zo'n nauwgezette beschrijving geven van wat er op Massada was? Want niemand had het gezien. Het werd pas bekend toen de Romeinen bovenop waren en die burcht bestormden. Toen zagen ze pas wat ze zagen. Er was nog geen internet en er was geen webcam. En er was,
ja. Het gaat over de Joodse oorlog. Dus.
Ja,
ik bedoel de oude geschiedenis van de Joden.
Maar daarom altijd, als we Flavius Josephus lezen, dan zijn we altijd een beetje... heel veel geschiedschrijvers naartoe gekleurd. Er zijn ook wel theorieën over dat Flavius Josephus mogelijk toch spijt heeft gehad van zijn overlopen naar de Romeinen. En dat hij daarom een soort heldendaad heeft toegedicht aan het volk waar hij uiteindelijk van afstamt.
Flavius Josephus is natuurlijk een Romeinse, Latijnse naam. Had hij ook een Joodse naam eigenlijk, Flavius Josephus?
Jozef, hij heette Jozef. Jozef. Ja.
En Werner Keller, wat denkt u daarvan?
Dat is een heel andere orde.
Keller?
De laatste der rechtvaardigen.
En zij werden verstrooid.
Ja, en zij werden verstrooid. Vindt
u dat wel een betrouwbaar boek?
Ik citeer ook alleen maar.
Ik bedoel uw
gemeenschap.
Hoe denkt u
dat? Ja, Werner Keller is zeker geaccepteerd als een...
Ja.
Maar wat ik wil zeggen over Flavius Josephus, er zijn ook hedendaagse historici die echt twijfels, vraagtekens zetten bij Flavius Josephus. Gewoon de mogelijkheid om geschiedenis te schrijven op die manier is bijna onmogelijk geweest.
Maar het oude gedeelte over de profeten en zo, dat heeft hij natuurlijk uit de heilige boeken wel.
Dat heeft uit de heilige boeken, maar hij had zich wel al heel vroeg losgemaakt van de traditie. Dus dat is...
Het was natuurlijk wel iemand die zijn papa Heimers kende. Dus toen hij het verhaal hoorde van Masada, dat hij begreep wat er gebeurd was.
Ja, maar hij heeft het gehoord. Kennelijk, de enige bron die hij zou kunnen hebben gehoord, dat heb ik wel gelezen, zijn de Romeinse soldaten die daar naar boven kwamen. En hoe ver dat dan historisch betrouwbaar is, dat weet je niet. Het is misschien nog ingewikkelder. Het feit ook dat tot 1967 was er helemaal niet zoveel aandacht voor Masada. Met de Zesdaagse Oorlog, dan gaan we even een stukje politiek, krijgt ook dan politieke dimensie. De staat Israël heeft dus dat deel weer in haar bezit gekregen. En heeft dat toch ook min of meer een beetje geëxporteerd als symbool van kracht, Joodse kracht, historische kracht. En heeft toen ook Flavius Josephus van stal gehaald. Kijk eens wat er allemaal gebeurd is. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat juist daar Masada ook van die inhuldigingen van Israëlische soldaten plaatsvinden. Dat heeft ook een bepaalde politieke dimensie. Dus... Er is het geloof ik niet zo gekleurd als geschiedschrijving. Maar niet alleen daar hoor.
Nee, maar ook hier dus. Ook de oude geschiedenis van de Joden vindt u daar.
Ja, is ook is heel moeizaam. Maar omdat er waren ook geen communicatiemiddelen. Er was ik heb onlangs een rabbijn gehoord en ik citeer hem alleen maar. Zonder daar mijn eigen mening aan te koppelen. Dat is heel veilig. Flavius Josephus wordt wel eens vergeleken met Paulus. Paulus was toch ook wat afscheid genomen van de weg van de Farizeeën althans. Was weg, hij zat daar ver weg op een eiland. En heeft vandaar een soort visie ontwikkeld op Jodendom. Nou, daar wordt door Joodse kringen worden wel twijfels bij geplaatst. Van in hoeverre is dit betrouwbare visie religieus op Jodendom. Ook... in het kader van het ontstaan en ontwikkeling van de eerste eeuwen kerkgeschiedenis. In dat opzicht wordt er wel eens een link gelegd met de manier zoals Flavius Josephus zich heeft gemanifesteerd en Paulus. Als Paulus niet daar zo geïsoleerd had gezeten, niet die lange reis had gemaakt, maar gewoon thuis was gebleven, thuis, rustig in Jeruzalem, dan was er misschien een heel ander christendom ontstaan. Dan hadden wij misschien niet eens in de CHE gezeten vanavond. Dat zou kunnen. Ja, oké. Okay. Ja.
Denk
maar
aan de geschiedenis van Paulus
ja.
in Damascus.
Ja. 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 Dus dat is... Maar daar zit natuurlijk de geschiedenis vol van dergelijke voorbeelden.
Ja. Ja.
Goed. Maar dit was dus Korach. Een nakomeling van Korach. Elkana was een nakomeling van Korach. En de kinderen van Korach worden ook weer beschreven als profeten. En we kennen eigenlijk veel meer profeten, zonder dat ze een specifieke rol hebben gespeeld, dan de profeten die alleen in de Tenach worden genoemd. Dus als jij inderdaad dat zij in het boek Psalmen komen, ook regelmatig Psalmen. Ja. Nou, dan weten we in ieder geval iets over Elkana. We weten iets over de hoogten, dat waren dus die heuvels waar ze vandaan konden in het werk van Ephraim. En dan zo eventjes ten slotte een klein stukje in Rashi. Dat is het laatste woord van die Rashi op de eerste pagina. Het is, was Rashi, het nog, dit blokje hier. Laatste woord Elkana. Ja? Dat is gewoon het citaat uit het vers. Dan moeten we even kijken naar de volgende bladzijde. En dat begint met Levi Haya. Dus op dezelfde hoogte, onder de hoofdtekst, hebben we dat? Als we nog een keer de Torah krijgen op de berg zien, dan zullen we het anders doen. Levi Haya, hij was een leviet. Mibne van de nakomelingen van Abiasaf, de zoon van Korach. Keen Nityachis, zo wordt zijn afstammeling beschreven, Bedivrei Hayamim, in het boek Kronieken. De gospel is dat.
Nou, dat was wel even diep, zeg maar. Even de deur om open te gaan.
Dat ze met de buren, dat weet ik ook niet.
Volgens mij heb je veel gezag.
Nou,
het zal wel een auto zijn die het raampje zo heeft.
Nee, voor mij komt hier vandaan.
Dus, hier zegt Rashi ook, het was een leviet. En er stamde van Korach. Nou, dat kun je niet zonder meer concluderen. Dat moet je ook ergens vandaan halen. Dus Rashi, die voegt ook nog aan toe. Keen niet jagees. Zo wordt zijn afstamming beschreven. Bedivrei Hayamim. In het boek Divrei Hayamim. Dat is het boek Kronieken aan het einde van de Tenach. Dus Rashi ziet ook duidelijk de bron waar dat vandaan komt. Nou weten we in ieder geval iets meer over dat vers. Hoe dat er zo ongeveer uitziet. Dan wil ik nu even die overstap maken naar de Midrash. deze.
Yes.
Ja? Mij stoort het niet. Zullen we net doen of we het niet horen?
Dat
hij
eigenlijk niet kan.
Ja.
Nee, ik.
Nee, dat
snap ik ook wel dat u ervindt.
Dus we moeten even aan. Nou, eerst maar eens weer de tekst van het vers. Waar hij is gaat, er was een man, Mijn van de Hoogten, uitkijkend naar Ephraim, de berg van Ephraim. Oesmo Elkana, en zijn naam was Elkana, Ben Jerogam, Ben Eliahu, Ben Tochu, Ben Soef, Efrati. Ja? Nou, dan gaan we kijken wat de middag hierover vertelt. Hawaf, de letter waaf. Shebe vayehi, die onderdeel uitmaakt van het woordje vayehi. Want dat is natuurlijk een beetje vreemd. Het is in het begin een nieuw boek, nieuwe zin, nieuw woord, en het begint meteen met een waaf. En die waaf, wat doet die altijd? Wat het betekent van waaf, betekent en. Het is kennelijk is hier een soort verbinding. En het was, er was een man. Hawaf, die waaf, shebewaihi, ba'a, die komt, likshor, om te verbinden, het sefer Shmuel, het boek Samuel, im ha-sefer ha-shoftim, met het boek de richter, van de richteren. Dat gebeurt wel vaker dat een dergelijke verbinding wordt gelegd, omdat lang niet altijd uit de tekst van de boeken precies duidelijk is waar je ieder boek moet plaatsen. We hebben een regel in de Talmud, en die is ook bindend, die zegt: één moekdam ume ugar betorah. Er bestaat geen chronologische volgorde in de Torah. En dat houdt in dat hoofdstuk wat eerder wordt geschreven niet noodzakelijkerwijze ook eerder moet hebben plaatsgevonden. Eén moekdam, dus niet eerst, ume ugar, of laatst, of later, betorah. En er zijn een heleboel voorbeelden van te vinden dat zaken die eerder worden beschreven toch later hebben plaatsgevonden, of zaken die later worden beschreven eerder hebben plaatsgevonden. Een heel klassiek voorbeeld is als u kijkt in Exodus, het hoofdstuk dat begint, even kijken hier, Exodus 18 gaat over de materialen die verzameld worden voor de bouw van de tabernakel en de bouw van de tabernakel zelf. Dat staat direct na eigenlijk de wetgeving bij de Herzinai. Maar aan de hand van allerlei bronnen uit de Talmud zien we dat Exodus 18, dus die hele opdracht van de bouw van de tabernakel, die heeft veel later plaatsgevonden, namelijk na Exodus 35. Toen Mozes van de berg kwam, het hele verhaal met het gouden kalf, de opdracht kreeg om later weer op de berg te gaan, en toen met de tweede keer de stenen tafelen kwam, daarna kwam pas de verplichting om een tabernakel te maken. Waarom was dat? Dat is de volgende uitleg. Dat vanaf het moment van de uitstoot tot Egypte was de Shechina, de goddelijke aanwezigheid, die was er gewoon in het Joodse volk. Die hoefde niet begrensd te zijn door iets fysieks. Door de zonde van het gouden kalf vond God het noodzakelijk om voortdurend een zichtbare waarschuwing te hebben binnen het Joodse volk. Voorzichtig, maak je nooit meer schuldig aan het feit dat je denkt dat ik niet aanwezig ben. Ja, want wat was gebeurd? De enige evidentie, feit dat God er was, dat was Mozes, die was weg. Die had al terug moeten zijn, was nog steeds niet teruggekomen. En dan krijg je dus die verwarring die heeft geleid tot het gouden kalf. Toen is God besloten, vanaf dit moment zal ik zorgen dat er altijd iets is, een element aanwezig was, oh ja, God is hier. Dus die hele opdracht van het bouw van de tabernakel, die is pas geweest na de zonde van het gouden kalf. Dan blijft natuurlijk wel een andere vraag over. Waarom is die dan toch beschreven daarvoor? Maar dat is een hele andere reden. Dat heeft niet te maken met volgorde. Dat heeft te maken met de waarde van de wetgeving. Namelijk zo, wanneer God besluit om dan dat tabernakel te laten maken voor het Joodse volk, dan zou je kunnen zeggen dat is een soort gelegenheidswetgeving. Dan is het helemaal misgegaan, dus nou moet er ook maar een tabernakel komen. En dan zou je kunnen denken, nou als het gelegenheidswetgeving is, dan is het gewicht van die wetgeving minder dan de rest van de goddelijke wetgeving. Dat is er iets van, ja, tussengeschoven. Om dat te voorkomen, is het direct geplaatst, direct na de rest van de openbaring van de wetgeving, dat welk moment God ook een wet uitvaardigt, of het toen was of nu, het heeft altijd dezelfde waarde als de wetgeving die is geopenbaard op het moment bij de berg Sinai. Dus dat is een hele andere reden waarom eerder wordt geplaatst. En als we daar ervan uitgaan, nou, dan kun je wel een ander plekje vinden, toch? Ja. Alleen zo'n drumstel, dat neem je niet zo even op je rug. Hè? Ja, je gaat gewoon op het geluid af. Ja, dat zit er zo in. Zo zien we dus dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom er een volgorde is. Het nadeel is van als je het constateert dat er geen chronologisch volgorde is, dan weet je ook niet precies wat wel eerst en wat niet eerst heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in het verhalende deel van de Tanach kun je wel weten, ja, Isaac heeft na Abraham geleefd. Dat is nogal makkelijk. Maar hier bijvoorbeeld, ja, wanneer was dat nou die Elkanah? Nou, daarover zegt dus de Midrash, Hawaaf, die waaf van waar je hier en het was, Ba'a komt likshor om te verbinden het Sefer Shmuel, het boek Samuel, im ha-Sefer Shoftim met het voorgaande boek Richteren. Dat was duidelijk. Ja.
Was dat überhaupt een boek? Alle Richteren?
Ja. In de Talmud wordt heel nauwgezet beschreven wie welke boeken allemaal heeft op schrift heeft gesteld. Heel nauwgezet, maar wel met de nodige meningsverschillen daarover. Zo is boek Jozua is gaandeweg de hele geschiedenis door Jozua zelf opgeschreven. Over de Richteren, daar lopen de meningen een beetje uit. Er zijn meningen die zeggen dat het eerste deel van Richteren is beschreven door de Richteren zelf. En anderen zeggen nee, allen hebben hun eigen verhaal op schrift gesteld. En er is ook een visie die zegt dat het laatste deel van Richteren is beschreven door de profeet Samuel later. Maar dit worden dus allemaal gezien als boeken. De reden waarom ook nog, behalve in een historische zin, maar ook in een wat diepere betekenis, die band moet worden gelegd tussen het boek Samuel en Richteren, dan zien we op de tweede regel van die midrash. Shibesof Sefer Shoftim. Aan het einde van het boek Shoftim, dus Richteren, Sipe HaKatuf, daar wordt beschreven al Maase over een hele verschrikkelijke gebeurtenis, Pileges Begiva. Een hele nare geschiedenis, Sha'al Yada, door haar Nehergu werden gedood. Alpaye merivot mi Israël. Duizenden en honderdduizenden van het Joodse volk. Die getallen in de middelste moeten altijd een bed een beetje. Niet altijd zo nauwgezet nemen. Ja, dat wil ik zeggen, maar. Ja.
Hoewel al aangegeven wordt natuurlijk dat de stam van Benjamin wel behoorlijk is gedecimeerd.
Ja, maar als je over honderdduizenden. Ja. Het volk bestond uit 600.000 mannen en 600.000 vrouwen. Als je gaat spreken over honderdduizenden.
Ja, dus, ja. Verhouding een beetje zoeken.
Ja. Ja. Maar dat vinden we heel wel vaker. Dan we zeggen ook een guzma. Wat je best kunt vertalen met een overdrijving in de middels van over getallen of afmetingen. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Hier wordt dus bedoeld, omdat de middels is natuurlijk heel anders. De middels dan teksten van de nacht, de teksten van de nacht zijn echt letterlijk. De Midrash die geeft aan ja, een kwantiteit. Heel veel mensen zijn omgekomen. Ja. Dat is een heel oud grapje over van die koetsier. Die komt buiten adem komt, springt hij van de bok en dan loopt het in het dorpje waar hij dan aankomt, komt loopt dat cafeetje binnen. Zegt hij, ik ben achter de nacht daarna gezeten door een bende wolven. Bende wolven, helemaal geen wolven. Ja, het waren echt wolven. Er waren wel 100 wolven. Dat is helemaal niet in de buurt. Nee, er waren er 50. Uiteindelijk, het was een wolf. Nee, dat is helemaal geen wolf hier. Nou, wat was er dan achter die boom? En dan zegt iemand in de context van de verhaal, jij hebt veel te veel midras geleerd. Nou, maar is er zijn dus heel veel mensen zijn omgekomen. Van Golzee en al dit, in de derde regel zitten we nu, het derde woord van de derde regel, van Golzee en al dit, Nigram werd veroorzaakt. Een Ayin Yud, een afkorting. Al je deed door middel van Ish Levi, een man van de stam Levi, een Leviet, Echad. Eén man van de stam Levi, Shehaya Dar, die woonde bij Yakete Har Ephraim, aan de zijkanten van de berg Ephraim. Nou, dan hebben we hier een beetje een probleem. Want. Hier spreken we over Elkana, die komt van de berg van Ephraim, was een leviet. En die wordt hier aangeduid als een profeet, als een groot man. En dat hoofdstuk staat precies volgend op het verhaal van Pelegus Begiva. En daar staat een heel naar verhaal van een leviet van de berg Ephraim, die het op het geweten heeft, de dood van honderdduizenden mensen. Daarom staat die waaf, die verbindende letter en tussen het eerste woord van dit boek van Samuel en het einde van het boek van Richter, namelijk Uba Achshav, begin van regel 4, en nu komt Hakatuf, het vers, Le Saper te vertellen, Malato shel Elkana, de lofprijzing van Elkana, Shaf hu haya Levi, hij was ook een leviet, Mehar Ephraim, van de berg Ephraim. Maar we zagen hoe hij had de verdienste, we Ishto en zijn vrouw Ghana, Lahamit, om op te stellen, op te richten letterlijk, et Shemur Banam, Samuel hun zoon, Sheheir, die verlicht heeft, Ene Yisrael, de ogen van het Joodse volk. Dus, hier heb je het hele nare verhaal in het eind van Richter van die vreselijke calamiteit, allemaal veroorzaakt door één zoon van de stam Levi, daar uit de vrij. Maar, en er was ook een andere leviet, en die heeft iets heel anders bereikt. Namelijk, dat was de vader die uiteindelijk een zoon, die de verdienste had om een zoon van Samuel te zoon als Samuel te krijgen.
Ja. Nieuws, tegenstelling ook.
Ja, tegenstelling, inderdaad. Maar kijk, dit is dit verhaal, maar, dus die waaf, die zou je misschien in het goed Nederlands niet met en moeten vertalen, maar met maar.
Ja, ja.
Ja, en dat wil de middagsus hier.
Ja, ja.
Het is niet zoiets van dat de boek richt eindigt en wordt vervolgd.
Nee. En hoe kan het zo zijn? Lilam denu. Dat komt om ze te leren. Shehakol, talui. Dat het allemaal afhankelijk is. We begieren to shel Adam. Afhankelijk van de vrije keus van de mens. Het feit dat je ook van Levi afstamt. Dat je ook uit Ephraim afstamt. Dat zegt helemaal niets over je aard of je ik moet altijd denken aan, een paar jaar geleden heb ik dat gelezen, de biografie van wijlen dominee Hette Abma, de vader van de Gouda's, dus de voorzitter van de SGP.
Ja.
Ik weet niet of je het boek wel eens gelezen hebt. Ja. Nou, daar staat in één alinea, er wordt even gewijd aan wat Willem Aantjes is overkomen. En dat doet zij, en het is een mevrouw die ze heeft geschreven, ja, op een beetje beperkte manier. Want zij zegt, zij stamden uit Bleskensgraaf. En de kleinburgerlijke omgeving Bleskensgraaf, ja, dat was ook de plaats waar Willem Aantjes vandaan kwam. En daar is alles mee gezegd.
Ja,
ik vond het is heel kwalijk eigenlijk, hoor.
Ja,
hadden
het
beste
schaap
niet goed schoon. Ja,
dat.
Maar ook meteen een waardeoordeel over Willem Aantjes.
Ja,
dus,
ja.
En dat is niet goed. Maar dat hier ook. Hè, dus het feit dat je uit Ephraim komt en de nakomeling van de stam Levi, dat zegt allemaal niet. Alakol, talui, alles is afhankelijk van Begirato, Shaladam, van de keuzes die een mens maakt. Ik heb ooit een keer een jaar geleden heel lang en heel mooi gesprek gehad met Willem Aantjes over de hele geschiedenis. Dat is buitengewoon boeiend.
Ja.
Ik wil er iets over zeggen. Ik weet niet of dat hier tussendoor kan. Maar...
Voor mij mag het.
Dat was op de dag dat professor Loe de Jong was overleden. Toen stond er op de voorpagina van van de Volkskrant in een klein kadertje. Dat Loe de Jong, dat moest dan zijn heldendaad of zo zijn, ik weet niet. Dat hij had dus het verhaal van Willem Aantjes bekendgemaakt. En Willem Aantjes had altijd gevraagd om nog een keer met Loe de Jong te mogen spreken. Om hem zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar Loe de Jong die is dat altijd weggegaan. Nou, dat stond daar. Ja. Toen de berichten over Willem Aantjes bekend werden in Nederland. Nou, ik had toen een column in het NIW. En ik heb er ook een stukje meegedaan over dat, ja, een man met zo'n geschiedenis, vicepremier van Nederland, dat zou ik eigenlijk niet kunnen enzovoort. Toen ik dat las, toen dacht ik, hey, ik heb wel geschreven, ik ben toen ook gewoon afgegaan op wat je allemaal hoorde, maar wat zou dan het verhaal van Willem Aantjes zijn? Toen heb ik hem een brief geschreven. Ik had hem wel eens gezien op een CDA-congres, maar nooit met elkaar gesproken eigenlijk. Wel zo gegroet, maar verder. Toen heb ik hem een kort briefje geschreven, dat ik had het gelezen in de Volkskrant en... ik zou eigenlijk nog best eens een keer het verhaal van hem willen horen, als hij bereid was om erover te spreken. Twee dagen later had ik een brief van hem terug. Dat was best dramatisch. Hij vertelde, toen hij mijn brief kreeg, die dag daarna, toen kwam hij net terug van de begrafenis van zijn kleindochter. Die was omgekomen die was student in Utrecht en die was omgekomen door koolmonoxide naar flat. Maar... toen schreef ze dus zo gauw weer een beetje dan contact met opnemen. En een paar weken later kreeg ik een brief van hem. Hij wil naar Amsterdam komen om daarover te praten. Nog één keer. Ik heb gezegd, ik ga wel naar Utrecht doen. Maar nee, hij wilde goed. Toen nog iemand van een goede vriend van mij, die had gevraagd om er ook bij te komen. Heb ik gevraagd, prima. En toen heeft hij zijn verhaal verteld. Hij heeft gezegd, één voorwaarde, ik wil erover praten, maar u moet mij uit laten praten. Nou. De man is een geweldige verteller, een boeiende verteller. Hij is anderhalf uur heeft hij zijn verhaal verteld. Ik zal er nu geen anderhalf uur over doen. Maar waar het in feite op neerkwam, ja, heel aangrijpend eigenlijk. Hij, vanuit Bleskensgraaf, die omgeving, daar zat hij toen. En toen in het kader van de werkverruiming werd hij opgeroepen om naar Duitsland te gaan. En ja, hij is gegaan. En toen kwamen ze in een klein plaatsje in Oost-Duitsland. ja, wat later Oost-Duitsland, tegen de Poolse grens, tegen de Oostenrijkse grens aan. En daar in dat dorpje, daar waren bijna geen mannen. Al die mannen zaten aan het front. Het was echt een dorpje, helemaal alles. Hij vertelde, al die kamers hingen allemaal foto's van Hitler. En het was heel erg. En hij werd te werk gesteld samen met twee andere Nederlandse jongens bij het postambt, bij het postkantoor. En hij moest, in eerste instantie moest ze al die rouwbrieven, of die officiële brieven rondbrengen van de mannen die gesneuveld waren aan het front. Dat was hun taak. Maar verder waren geen mannen daar. Dus, op een gegeven moment mocht één van de drie, die mocht met verlof naar Nederland. Hij en Willem Eaantje is eerst gegaan, konden kiezen. En de andere twee die bleven achter, die werden gegijzeld. Een paar maanden later, hij is juist gewoon teruggekomen na twee of drie weken, kwam hij terug. En toen mocht er weer eentje gaan. En op de dag van die vertrok, zei hij gezegd, luister, als ik dan en dan niet terugkom, dan ben ik ondergedoken in Nederland, ben ik niet terug, dan moet jullie ook maken dat je wegkomt. Want dat zei hij dan bij de Eaantjes en die andere, die derde werd dus gegijzeld. En inderdaad, hij is niet teruggekomen. Toen zijn ze eerst ook gevlucht uit het dorpje. En op een gegeven moment hebben ze gehoord dat niet ver van de Nederlandse grens, in Groningen, dus in Oost-Groningen eigenlijk, daar was een opleidingskamp voor jonge SS'ers. Toen hebben ze gedacht, als we ons daar aanmelden, het was al het einde van de oorlog, nog even de oorlog onderlopen, dan kunnen wij zo de grens oversteken en zijn we weer terug. Dus dat hebben ze gedaan. De oorlog was afgelopen, zijn teruggekomen in Nederland. En toen kwam het grote dilemma, kunnen we vertellen waar we geweest zijn? En dat heeft hij opgeschoven en opgeschoven. Dat was natuurlijk, in Nederland was het helemaal niet te vertellen dat je terugkwam en je had in een kamp gezeten. Dat is van al die jaren heeft dat gewoon opgeschoven. Toen is hij in de politiek terechtgekomen, toen was het helemaal niet. En toen heeft hij vertelde mij toen, en hierheen heel heftig speelde in Nederland, die discussie rond Prins Bernhard en later Prins Klaus. Ja, en dan moet hij voor de dag komen met, ik heb ook in de SS-kamp. Dat was het, ja. Nou, en zo is dat uiteindelijk.
Hij is ingehaald door de tijd.
Ja, ingehaald door de tijd, ja. Ja. En het was, ja, in feite niets anders dan een vluchtpoging om, ja, mensen hebben dingen gedaan natuurlijk om het leven ervan af te brengen. Dus, ja, dan zie je hoe dramatisch dat je nooit de kans krijgt om. Goed. We gaan gewoon verder. Hakol Talui, alles afhankelijk bij Begiratos Shel Adam, van de keus van de mens. Ulegeen, en daarom, we zijn op de derde, zesde, drie. Ja, de zesde regel naar het puntje. Ulegein en daarom. Nismach in Janzee staat dit hoofdstuk. Sel Shemuel, het hoofdstuk over Samuel. Shegambo, want ook hij. Natal Gelek Agat Mibene Levi. Hij was ook een van de nemers van het erfdeel van de stam Levi. Ubo hakatuf, en dan komt de tekst, lehodia, om ons te laten weten, shimeoto shevet, dat van deze stam, dus de stam Levi, yatsa is voortgekomen, Shmuel hanavi, Samuel de profeet, sheheir enehem, shel Israël, die de ogen oplichtte van het Joodse volk, vehotsi atam, en hij heeft hem meegenomen, misfilut, Matsewam van de laagten van hun situatie, haar ook niet geestelijke situatie, Shehayu, want die was bij Shefal Hamatsaf op een heel laag niveau. Dus toen Samuel de profeet werd, toen Samuel werd geboren en hij zich ontwikkelde tot profeet, toen bevond de Joodse gemeenschap op een heel laag geestelijk niveau. En hoe weten we dat? Sheharai want Gam bemiskan atsmo, ook in het tabernakel zelf, Shimshu, daar dienden Gafni op Pinchas, de twee zonen van Eli, beneden Elivi, ook zonen van Levi, Shekatuf Omei Alehem, en de tekst vertelt over hen, de Warim Kashim, ja, zware zaken. Nou, wat zien we hier, je ziet eigenlijk een soort heen en weer gaande beweging. Hier in het boek Richteren. Een hele nare situatie over nakomelingen van Levi. Dan krijg je ineens Elkana, ook een nakomeling van Levi, ook van Korach, ook van de berg Nefraïm, die dan weer wordt beschreven als profeet. En die is dus bezig, en vanuit hem komt voort Samuel, en Samuel is dan bezig om dat lage niveau waar het volk toch weer terecht in was gekomen, om weer omhoog te heffen. Dat was zijn verdienste. En hoe weten we dat het niveau zo laag was? Kijk maar naar wat Hofni en Pinchas, de zonen van Eli, en hun daden worden ook beschreven in het eerste hoofdstukken van dit boek. Nou, dus, en dat leren we allemaal van die ene waaf. Van die ene letter die dit boek verbindt met het voorgaande boek. Nee, dat is aan het eind van het hoofdstuk krijg je allemaal voetnoten.
Oh, dat zijn voetnoten.
Ja, dat zijn voetnoten. Bijvoorbeeld die Alef, dat die waaf, die verbindt dus dit hoofdstuk met het voorgaande. Die komt uit de Targum, uit die wij ook feitelijk zelf hebben gelezen in de tekst. Ja? Nee, we hebben niet de Targum Jonathan. Nee, die hebben wij hier niet op de bladzijde staan. Maar er is een andere Targum van Jonathan, Targum Jonathan. Die vertelt dus het verhaal van die verbintenis van Pileget Begiva en dit. En dan die Beit, iets later, die verwijst naar Midrash Rabba. Dus het verhaal, de bron van deze middag.